90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met
PSV, officieel kampioen. En het seizoen van Ajax sleept zich ondertussen naar het einde. Om maar eventjes op het positieve te focussen. Sinds de terugkeer van Alex Kroes is er een bestuurlijke, nogal rustige week verstreken. Dat is één. En Ajax boekte zondag, mogen we toch wel zeggen, misschien wel zijn makkelijkste uitzege van het seizoen. Bij Volendam 1-4. 3 punten in de knip, de 5e plaats, helder in zicht. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Mijn naam is Menno Pot, uw gastheer. En ik zit hier met Josien Wolthuizen van het Parool. Wat leuk dat je weer eens aanschuift, Josien.
Ik ben er ook weer een keer.
Onze producer, Bademba Barry van Ajax Showtime.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Bademba. Josien, we hebben jou een tijdje niet gehoord. Hou je het nog een beetje vol eigenlijk dit seizoen? Of hoe sta je ervoor?
Nou, ik appte jullie gisteren dat ik wel mijn best moet doen vandaag om een beetje positief te zijn.
Ja?
Ja, het algeheel chagrijn is toch wel...
Dus het 1-4 bij Volendam, dat heeft jou niet uit de drek getrokken?
Nee, dan denk ik, oh ja, moet ik hier dan nu heel blij mee zijn? En dan kijk ik die wedstrijd en dan het moet ik echt weer mijn best doen om niet afgeleid te raken. Tuurlijk, ja, 4 best wel mooie goals. Maar ja, moet je er nou heel blij van worden? Die strijd om de 5e plaats met je concurrenten NEC, FC Utrecht. Ja, het blijft voor mij nog steeds hallucinant eigenlijk.
Nou, we verklappen gewoon. Dat hebben wij allemaal. Bademba, hoe gaat het met jou? Even de psychologische sessie doen we gewoon eerst.
Ja, prima. Ik bedoel, dit is een welkome verrassing. Is misschien net een te groot woord. Maar ik weet, ik had het er met een collega van me had ik het erover op vrijdag. Over wat voor wedstrijd zou het worden. Nou, hij had zoiets van, nou, dit is toch een wedstrijd waar je bij rust 0-3 voor moet staan. Nou, toen lachte ik iets wat cynisch. Had ik zoiets van, ja, 0-3 voor staan bij rust en eenvoudig uitspelen is aan dit Ajax niet besteed. Zo'n wedstrijd werd het uiteindelijk ook niet. Maar ja, je trekt hem toch vrij eenvoudig over de streep. En dat is in dit seizoen is dat een welkome uitzondering.
Ja. Ja, kijk, maar dit soort gedachten, hè, van op vrijdag het over de wedstrijd hebben en nu moeten we bij rust toch wel 0-3. Ik heb dat dus helemaal niet meer. Ik denk helemaal niks meer over wedstrijden van Ajax. Dat is
ik ben
beetje...
ook totaal blanco.
Ik ben leeg, ik ben klaar. Als Ajax ziet, hè, zeg ik dan. En ik ben heel erg, mijn gevoel zegt heel erg, het maakt allemaal niks meer uit. Laat het maar gewoon zo gauw mogelijk afgelopen zijn. 5e of 8e, who cares. Dus ik moet mezelf echt met de haren bij de les slepen om mezelf te blijven vertellen. Het is niet onbelangrijk wat er nog gebeurt. Het is nog niet afgelopen. Ajax strijdt om plek 5. Dat is belangrijk, want dat kan directe plaatsing voor de Europa League betekenen. Maar ik moet mezelf dat echt vertellen. Mijn Ajax-hart staat al op standje zomerstop, zeg maar. Terwijl, dat is echt onterecht. Nou ja, goed. Dat blijven we dus zeggen hier bij Brani. En met die woorden gaan we dan maar even over Volendam Ajax hebben. Ja, toch?
Ja.
Je hebt hem gezien, Josien, hè?
Ik heb hem zeker gezien. Wat ik zei, af en toe was ik wel een beetje afgeleid. Het was natuurlijk ook mooi weer. Maar ik heb wel gekeken, ja.
Ja. En wat denk jij dan in zo'n eerste half uur?
Ik denk, waarom zit ik niet gewoon in de tuin, in het zonnetje met een glas wijn? Dat dacht ik vooral.
Ja, ja. Bademba, hoe slecht was het?
Het was erg slecht. De eerste helft zeker.
Toch weer, hè?
Moet ik zeggen, je hebt het over het eerste half uur. Ik denk eigenlijk vooral het laatste half uur van de eerste helft was gewoon erg slecht. De eerste paar minuutjes had Ajax nog wel redelijk de controle. Gods met een schotje. En je had natuurlijk dat penalty moment met Roelie na een minuut of 10, 15.
Vertel daar even over. Wat gebeurt daar precies? Het was een heel raar moment.
Ja, nou, ik zat op de perstribune en het gebeurde echt recht voor mijn neus. En in eerste instantie had ik al zoiets van, nou, het komt goed weg dat de scheidsrechter hier een corner geeft. Want het zag er in real time voor mij uit als toch wel een overtreding.
Want Roelie?
Roelie dook naar de bal en Mirani was het volgens mij, de verdediger van Volendam. Die stond vlak bij de achterlijn en Ik weet nog niet zeker wat er precies gebeurde. Maar of hij tikte hem weg of Roelie tikte de bal net weg. Maar in ieder geval, de bal gaat de ene kant op. Roelie gaat richting de bal, maar neemt daarbij ook heel duidelijk Mirani mee.
Roelie was volgens mij gewoon te laat. Volgens mij was het vrij simpel eigenlijk.
Ja, en de scheidsrechter geeft een corner. Vervolgens, dat vond ik ook apart, want er wordt dan heel lang gekeken door de VAR. En vervolgens wordt de scheidsrechter naar het scherm geroepen. Maar dan geeft hij uiteindelijk buitenspel, wat normaal gesproken een VAR-beslissing is waar de scheidsrechter zelf niet voor nodig is. Ja. Want dat kun je gewoon meten.
Het kwam er een beetje over alsof het een soort ontsnappingsdeurtje was voor de scheidsrechter. Hij kon het op buitenspel gooien, zodat hij niet over het moment hoefde te oordelen.
Zit jij nou op de KNJB-stoel, Menno?
De KNJB-stoel, zeker. Ja, ja.
Maar dit was overigens voor mij wel echt het moment dat ik even overwoog om gewoon de tv uit te zetten. Want ik dacht, gaat het nu alweer zo beginnen? Ja, het had net zo goed gekund dat Volendam gewoon een penalty had gekregen. Stonden we weer 1-0 achter tegen een degradatiekandidaat.
Ja, ja.
Anyways, het gebeurde niet, gelukkig.
Dus zelfs een comfortabele uitzegen van Ajax. Een van de makkelijkste van het seizoen, nogmaals. Daar zijn toch ook van die momenten dat het weer in totale chaos zich allemaal voltrekt. En dat Ajax op achterstand kan komen en diep in de problemen kan komen. Had ook nu gekund.
Ja. Ja, en ik moet zeggen, want ik kan me Josien wel voorstellen dat je ziet van ja, komen zo meteen weer 1-0 achter tegen een degradatiekandidaat. En Volendam vocht natuurlijk ook voor zijn laatste theoretische kans op handhaving. Maar ik heb dat eigenlijk geen moment geproefd. Niet in het stadion qua sfeer, niet bij de ploeg qua vechtlust, qua strijdlust. Dat je er niet vol opklapt bij Ajax en niet ze vol onder druk zet. Ja, dat is logisch, maar... Ja, in niks, ook niet qua gedrag en qua verbetenheid die je misschien verwacht bij de ploeg, had ik bij Volendam zoiets van dit is een ploeg die echt alles op alles zet om die laatste theoretische kans nog aan te grijpen.
Maar wat Ajax betreft, hè, kun jij iets zeggen over waarom Ajax bijna altijd een half uur nodig heeft om tot iets van structuur te komen? Waar ligt het aan? Is dat de trainer die dat dan verkeerd neerzet? Is dat iets in de hoofden van de spelers?
Ik denk dat het niet zozeer een trainer is die het per se verkeerd neerzet. Maar vooral een trainer die de spelers gewoon onvoldoende meegeeft om aan een wedstrijd te beginnen. En dat de spelers dus in een wedstrijd vaak zelf gewoon tijd nodig hebben om uit te vogelen. Oké, als ik dit doe, wat doet die dan? En hoe verhouden we elkaar tot elkaar? En nou, dat... En ja, dat is denk ik een beetje de rode draad van dit seizoen.
Ja.
Ajax heeft denk ik 2 wedstrijden een trainer/trainersduo aan het roer gehad. Waar een echt idee achter zat. De wedstrijd tegen Brighton en PSV uit. Toen Maduro en Vos het samen voor het zeggen hadden. En verder, Stijn was net een tikje erger dan Van Schip. Maar ook Van Schip is gewoon overduidelijk geen tactisch genie gebleken.
Het is ook gewoon volgens mij echt angst en onzekerheid wat ze in die schoenen meezeulen als waar het zware gewichten zijn.
Ja.
Bang, wie maakt nu weer een foutje? In iedere linie zit natuurlijk gewoon een onzekere factor eigenlijk.
Ja.
Want Gods bijvoorbeeld, die vond ik eigenlijk gisteren, die speelde helemaal niet goed, vond ik. Maar hij bracht wel als enige een bepaalde energie. Maar hij was toch ook weer...
Die had lichte schoenen.
Ja, geen vaste waarde op die linksbuitenpositie. Dus het is altijd onzeker. En Schutterlo blijft natuurlijk ook echt een drama achterin. Dus ja, ze spelen gewoon niet fris. Niet met zelfvertrouwen.
Nee, en dat kan al een hele tijd niet meer. Laten we wel wezen. Dat zit er niet in. Heeft er eigenlijk ook nooit ingezeten. Maar het is wel een opvallend beeld. Ik zat erover na te denken en toen dacht ik bij mezelf ook, het is net alsof Ajax, de wedstrijd is 90 minuten. Het eerste half uur hebben ze nodig, dat wordt eigenlijk niks gecreëerd omdat het nog niet staat. Dus ze hebben een half uur nodig om tot een soort van structuur te komen. Het laatste half uur is de pijp vaak leeg. Wat is opgebouwd kan dan verspeeld worden. Dat is vaak een reëel risico. En daartussenin zit dan een half uurtje waarin het eigenlijk moet gebeuren. Als Ajax iets wil doen, dan moet het in dat middelste half uur, doormidden gesneden door de rust, gebeuren. En dat zag je nu ook weer, eigenlijk.
Ja, redelijk. Taylor schoot volgens mij rond de 20ste minuut ongeveer. Ja. Schoot die,
maar ruwweg, dat is het beeld van zo'n wedstrijd.
De 0-1 binnen, 0-2 valt kort na rust. En op dat moment voelde je eigenlijk wel aan alles. Wat ik net ook zei, Volendam oogde geen moment als een ploeg die echt alles op alles aan het zetten was. Dus bij die 0-2 voelde het ook wel alsof het een beetje klaar was. Volendam kreeg natuurlijk nog een grote kans direct na rust. Die bal op de paal.
Ja.
Komt dus ook wel het meest fris uit de kleedkamer, had ik het idee. Met een heel klein beetje hoop toch misschien nog. Wat, ja. dat was niet Ajax dat het meest...
Nee, maar ja, op het moment dat die bal op de paal gaat, denk je achteraf, op dat moment heb je dat minder. Maar achteraf denk je dan ook wel, ja, dat is misschien ook wel een soort van teken van ja, het is gewoon zo'n wedstrijd. Voor Volendam zit het er totaal niet in. En Ajax hoeft eigenlijk niet groots te zijn om toch eenvoudig te winnen. En dat was het ook.
Hoe belangrijk was, denk jij, Josien, Jordan Henderson in dit hele verhaal? Die keerde terug in de ploeg en deed goed.
Ja, ik zat gisteren ontzettend in zo'n wat-als-bui. Wat als hij niet geblesseerd was geweest? Wat als hij wel gewoon de afgelopen weken mee had kunnen spelen? Samen met Steven Berghuis. En, maar ja, dat wat-als heb je natuurlijk helemaal niks aan. Ik vond hem echt heel goed spelen. Ik zei het net al voor de opname even tegen jullie. Hij was een beetje zo'n vader op zo'n trapveldje. Hij was overal. Ook een beetje onzichtbaar, maar op een goede manier, zeg maar. Telkens aanspeelbaar, telkens weer een balletje. Ook wel blij met zijn assist of pre-assist, wat was het?
Ja, ja.
Ja, nee, ik vond het heel fijn om hem weer op het veld te zien.
Bademba?
Sluit ik me bij aan. Hij was vooral heel belangrijk met zijn coaching en met de rust die hij uitstraalde. Kijk, Ajax... Volendam gaf niet heel veel tegengas. Maar Ajax kwam ook nauwelijks echt in de problemen. Je had het moment met Roelie met de penalty. Je had dus die kans direct naar rust.
Ja.
Maar verder, ja, er was eigenlijk geen moment dat je echt het idee had van oh, dit Ajax staat op omvallen of iets dergelijks. Dat is de afgelopen weken natuurlijk wel anders geweest.
Het hele seizoen eigenlijk anders geweest bijna.
Ja, ja. En nou wil ik het ook niet volledig aan Henderson toeschrijven. Maar ik denk ook dat het niet geheel toevallig is dat de tegengoal die Ajax krijgt na een verdedigingsfout, dat die valt op het moment dat Henderson net van het veld gehaald is.
Ja.
Want Soetelo, maar ook Kaplan, ook Hato, ook Rens zijn allemaal vatbaar gebleken voor toch nog wel eens een keer een individuele fout. Toch nog een keer een flinke mispeer, totale misvatting. En je hebt meerdere momenten gehad dat als dat dan een keertje dreigde te gebeuren, dat Henderson een standje gaf. En dat het toch wel stabiel bleef staan. En die moet allemaal nuances plaatsen. Het is FC Volendam. We hebben niet tegen Real Madrid gespeeld. Maar het is denk ik voor deze ploeg gewoon heel erg belangrijk dat nog los van wat hij in zijn kwaliteiten op het veld aan de bal toevoegt, dat gewoon in de organisatie, in de rust, in de coaching, in het hebben van een routinier, iemand die al jarenlang meegaat, dat je iemand hebt die de rust bewaart en die het overzicht heeft.
Ja.
En in het veld een verlengstuk is van de trainer.
Ik weet ook niet meer wie het nou zei na de wedstrijd. Een van de wat jongere spelers. Dat het heel erg merkbaar was dat Berghuis en Henderson terug waren al in de kleedkamer.
Ja.
Gewoon de sfeer daar wat er gezegd werd.
Dat je op je donder krijgt als er iets niet goed gaat.
Ja.
Dat het gezegd wordt, benoemd wordt. Ja, hij had natuurlijk een beetje... in die zin de PR tegen Henderson. Dat er al heel snel van hem werd gezegd. Hij voegt niks toe. Legt alleen maar balletjes breed. Doet alles op veilig. Daarna zaten ook de resultaten met hem in de ploeg niet mee. Hij duurde heel lang voordat hij eigenlijk voor het eerst won. Met Ajax. Maar toch kon je, tenminste vind ik dan, heel duidelijk zien waarvoor hij gehaald is. En iemand die, dat is gewoon iemand die nog heel belangrijk kan worden in het volgende seizoen. Ik hoop maar dat hij blijft. Dat hij het project Ajax nog een tweede ronde wil geven.
Ja, want toen ik hem gisteren zag lopen, ook na de wedstrijd, zag ik hem even praten met Mirani. En dan denk ik toch wel, wat denkt hij nou eigenlijk als hij in zo'n stadionnetje komt? FC Volendam, het hangt van houten planken met losse spijkers aan elkaar. Het is een stroef kunstgrasveld. Het zat niet eens vol.
Ja.
Degradatiekandidaat. Het voetbal ziet er natuurlijk niet uit. Het was super traag, die wedstrijd. Wat denkt hij dan?
Ja.
Wat denkt hij als hij daar rondloopt?
Tegelijkertijd
houten duck-out. Het is echt zo houtje touwtje allemaal.
Dat denk ik natuurlijk ook, dit. Hè? Maar toch breng je daar dan ook als advocaat van de duivel tegenin. Zou het nou heel anders zijn dan wanneer hij zo'n wedstrijd bij Norwich of Wigan speelt?
Ja, natuurlijk,
het is allemaal wat groter natuurlijk dan in Nederland. Maar het is ook weer niet heel anders of zo. Het is gewoon voetbal.
Nee, dat is misschien. Maar goed, ja, ik weet niet. Het lijkt me gewoon zo'n cultuurshock eigenlijk nog steeds voor hem.
Ja.
Ik hoop heel erg dat hij blijft. Want ik denk nog steeds dat hij heel goed een van de fundamenten van het team van volgend jaar zou kunnen zijn.
Ja, in ieder geval de lezing dat hij een dure misser is. Dat
is toch ook heel Nederlands?
Ben ik het echt helemaal niet mee eens.
Nee, maar je merkte ook in het veld, dat had Berghuis ook, maar zeker Henderson voor rust. Voor rust creëerde Ajax natuurlijk eigenlijk vrijwel niets. En je merkte dat een groot deel van het gevaar dat Ajax wel creëerde, dat was als Henderson een keer een bal de 16 ingooide. En dat heb je gewoon heel erg gemist. Van de Bomen is iemand die dat kan, maar eigenlijk te weinig heeft laten zien dit seizoen als hij speelde. En verder heb je eigenlijk nauwelijks middenvelders die een keer zo'n linie over kunnen slaan, die een keer een bal erin kunnen gooien, opportunistischer kunnen spelen als het in de combinatie niet lukt. En je merkte dat met Ekpom, die als een soort vals rechtsbuiten halve spits aanspeelpunt werd in de lucht, dat daar gevaar uit ontstond.
Ja.
Daar niet echt uit een bal van Henderson, maar met Ekpom als aanspeelpunt ontstond natuurlijk ook de 0-1. Taylor kreeg, denk ik vlak voor of vlak na de 2-0, kreeg ook nog een goede kans uit zo'n moment dat Ekpom een bal uit de lucht met de borst teruglegde op hem. En dat was toch de manier waarop Ajax uiteindelijk nog een beetje in de buurt kwam van doelpunten.
Ja.
Dus ook voetballend, het zal soms wat traag en statisch zijn geweest of hebben geoogd. Maar ook voetballend was Henderson gewoon belangrijk voor Ajax gisteren.
Ja, ja. We moeten het over Kenneth Taylor hebben, hè? Toch de man of the match, dat Henderson dat niet werd, was waarschijnlijk omdat Kenneth Taylor er ook liep. Sterke partij, niet voor het eerst. Van de 4 doelpunten die Ajax uiteindelijk maakt hij er 2. Kun jij iets zeggen over zijn rol op dit moment en wat hem zo belangrijk maakt?
Ja, wat hem zo belangrijk maakt, ik denk dat hij op dit moment, zeker nu Linsson geblesseerd is, is hij de enige middenvelder, als je het hebt over Henderson, is de enige middenvelder met echt een goede paas in huis en iemand die nog wel eens een linie over wil slaan. Nou, Kenneth Taylor is eigenlijk de enige die het moet hebben van loopacties. Dat zei hij gisteren na afloop van de persconferentie ook, dat nummer 8 zijn favoriete positie is, omdat hij dan die loopacties kan maken, de 16 in kan komen of in de buurt van doel kan komen, in plaats van er al te staan, zoals je op nummer 10 zou moeten doen, bij wijze van spreken. En dat is wel iets waar Ajax natuurlijk, ook met een Donny van de Beek, altijd de afgelopen jaren heel veel mee gespeeld heeft. Davy Klaassen natuurlijk ook. En dat soort middenvelders heb je ook gewoon nodig in je team. Middenvelders die zonder bal iets kunnen, die zonder bal een loopactie kunnen maken en beslissend kunnen zijn in de laatste fase. Moet ik wel zeggen dat dit was volgens mij, waren Taylor's 4e en 5e doelpunt van het seizoen. En hij heeft natuurlijk ook op veel posities gespeeld. Hij heeft een tijd linksback gestaan, hij heeft op 10 gestaan, 8 gestaan, weet ik het. Ik vind wel nog steeds dat hij minder levert dan je zou moeten verwachten, dan je zou mogen verwachten. Ik vind nog steeds ook niet dat hij een potentieel dragende speler is. Marijn Beuker die gaf in een interview aan dat hij onder andere Taylor ziet als het geraamte van het Ajax voor volgend jaar. Nou, ik denk dat Taylor een speler is die je er prima bij kan houden. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat als er een goed bod komt voor Taylor, een bod van 10, 15 miljoen euro, dat je daar gewoon serieus over na moet denken. Omdat ik nog steeds denk dat het een prima voetballer is, maar geen uitzonderlijke voetballer.
Ik wilde juist toch wel een lans breken voor Kenneth Taylor.
Want
ik
vind het, ga dat doen.
Ik kan een heel, heel groot deel van je verhaal wel volgen, hoor. Ben ik het ook wel mee eens. Zeker ook dat hè, als er een goed bod komt, mag die ook weg. Maar ik vind het wel echt oprecht heel erg knap dat je als speler in zo'n seizoen, waarin het voor het hele team zo moeilijk is, dat je toch van uitfluiten, wat echt volgens mij het allerergste is om mee te maken als speler, als je ook helemaal uit de jeugd komt, toch weer jezelf zover hebt gekregen om, want ik vind hem best wel fris voetballen weer. Hij is weer bepalend. Hij straalt ook weer echt spelplezier uit. En nou, een beetje brani. Vind ik echt heel erg knap. Ik weet niet wie zijn psycholoog is, maar ik vind dat hij dat echt ontzettend goed heeft gedaan.
Ja, amateurpsycholoog dan even. Je zou bijna denken dat hij er iets aan gehad heeft om het publiek tegen zich te krijgen.
Nou, dat lijkt wel zo, ja.
Hij oogt wakker geschud op een of andere manier.
Ja, en maar goed, op zo'n punt kan het natuurlijk heel erg twee kanten op gaan. Ik moet ook zeggen dat ik hem voorheen ook vaak echt wel arrogant vond. En echt een beetje zo'n, ja, ik vond het een beetje misplaatst hoe hij zich gedroeg. Ja. Voor wat hij liet zien op het veld. Dat zie ik nu helemaal niet meer eigenlijk. En hij heeft dit echt inderdaad, dat uitfluit, echt aangegrepen om te denken van oké, fuck, ik moet hier iets mee. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Ik hoop echt dat hij een goede psycholoog heeft gekregen van de club. Maar je ziet wel echt dat hij toch weer de weg omhoog heeft gevonden op mentaal vlak.
Ja, en dat het op dit moment voor Ajax buitengewoon fijn is om hem te hebben. Want hij maakte de doelpunten beslist in die zin wedstrijden toch wel.
Ja,
ik sluit me daar ook wel bij aan, hoor. En begrijp me niet verkeerd. Hij speelde tegen Volendam, speelde hij een goede wedstrijd. Ik denk zelf dat het kantelpunt voor hem, die iets wat toevallige goal in Boede geweest is. Dat was zo direct natuurlijk nadat hij finaal uitgefloten en uitgehoond werd. Dat is. Toen was hij ineens het mannetje weer.
Zo kort geleden ook nog maar eigenlijk.
Ja, anderhalve maand denk ik.
Wat een jaar is het geweest, ja.
Bizar. Ja. Dus in dat opzicht sluit ik me ook echt wel aan bij wat Josien zegt hoor. Ik liet me dat opzicht misschien een beetje meeslepen met naar de blik op de toekomst. Taylor speelde goed en was beslissend. En ja, wat dat betreft staat op dit moment denk ik terecht en verdiend in de basis. Zou ik ook gewoon lekker in de basis laten staan voor de komende, hopelijk zijn het nog 2 wedstrijden.
Ja.
Met het oog op wat je volgend seizoen moet gaan doen. Nogmaals, ik denk niet dat hij echt thuis hoort in het rijtje. Hato, Brobbey, Ramai, spelers die mijns inziens dit seizoen toch wel meer uitzonderlijke dingen hebben laten zien.
Maar toch kan je er natuurlijk ook op een andere manier naar kijken. Dat Taylor, als je het hebt inderdaad over fundamenten onder de selectie. We hebben natuurlijk afgelopen seizoen of dit seizoen gezien wat het met een selectie doet als er heel veel nieuwe spelers zijn. En dan denk ik toch wel van Taylor kan je er echt heel goed bij houden. Om in ieder geval voor te zorgen dat we niet weer 10, 12 nieuwe spelers hoeven aan te trekken. En dan vind ik hem wel gewoon een hele fijne vaste waarde die ook gewoon voor een bepaalde sfeer in het team zorgt. Toch het Ajax-DNA, waar we het natuurlijk toch ook altijd wel over hebben.
Ik denk dat je het ook ten dele zo moet zien. Hè? Het is ook natuurlijk een mooi, laat ik zeggen, marketingbeeld. Om te zeggen, we hebben het fundament voor de toekomst toch echt wel liggen. We hebben het misschien niet altijd goed gezien, maar het ligt er wel. Hato, Taylor, Brobbey, 3 jongens uit eigen jeugd, jong, zit nog veel potentie in. Het is ook mooi om het zo neer te zetten.
Tuurlijk.
En misschien ook wel gewoon echt waardevol. Blijven we nog even op dat middenveld. Henderson, Taylor hebben we besproken. Opvallend daar ook de terugkeer van Steven Berghuis, die voor het eerst na flink lange tijd weer van de partij was. Hoe kunnen we zijn rol voor de toekomst zien?
Ja, ik vind het best wel lastig. Ik vond sowieso dat hele afwezigheid, die hele afwezigheid van hem vond ik een beetje mysterieus. Clubs communiceren natuurlijk minder over blessures, maar ja, er werd wel heel weinig over gesproken, vond ik, over zijn afwezigheid. Misschien ook wel werd ik ook wel daarin wel een beetje gevoed door de reacties. Ik zit er altijd in te scrollen op de Instapagina van Ajax. Dat toch weer heel veel fans ook zeggen. En Berghuis, waar ben je nou? En lul en dit en dat. En hij,
oh, echt?
Ja. Het was echt. Mensen hadden echt het idee dat hij verzaakte. En dat hij gewoon geen zin had om te spelen. Nou, ik heb dat gevoel zelf overigens helemaal niet. Maar bij hem kreeg ik ook die wat als vibe. Wat als hij wel gewoon de afgelopen 10 weken mee had kunnen voetballen. Want je ziet gewoon hoe makkelijk hij over het veld beweegt. Hoe makkelijk hij voetbalt. Met zoveel meer zelfvertrouwen. Het is niet allemaal 100% top wat hij doet. Dat kan ook niet in dit team, denk ik. Maar ja, zo'n pilaar weer voorin. Ja. Ja, ik hoop ook van hem heel erg dat hij blijft.
Ja. Ja, dat was een beetje het. Want ik heb de Berghuis lul heb ik dan niet gelezen op sociale media. Maar ik zag wel het gevoel ontstaan. Zou het misschien kunnen dat Berghuis zijn laatste minuten voor Ajax al gemaakt heeft?
Maar wat zou dan een volgende stap voor hem kunnen zijn?
Weet ik niet. Maar als we dan even het hebben over de stap van Ajax om afscheid van hem te nemen.
Ja,
dat begon er een beetje op te lijken. En in dat opzicht lijkt het ook bijna een beetje demonstratief, Bademba, dat hij na afloop zei van, ik hoop dat Ajax van de vorige 2 transferzomers geleerd heeft en dat we volgend seizoen, hij begon nadrukkelijk over volgend seizoen en benoemde zichzelf eigenlijk als deel daarvan.
Ja.
Denk je dat hij aan boord blijft?
Ik denk dat als Kroes is natuurlijk nu technisch directeur, moet een nieuwe trainer komen. Ik denk dat voor zowel Berghuis als Henderson geldt dat zij ervoor openstaan om volgend seizoen onderdeel uit te maken van Ajax, mits er een duidelijk plan komt.
Ja.
Nou, ik denk dat je met Kroes en Beuker in ieder geval 2 mannen hebt die verantwoordelijk zijn voor technisch beleid, die een duidelijke visie hebben. Dus zal het er heel erg van af gaan hangen, denk ik, wie je als trainer aanstelt om die jongens te overtuigen van hetgeen wat direct op het veld moet gaan gebeuren. Moet ik wel zeggen dat ik bij Berghuis, dit seizoen heeft hij absoluut zijn meerwaarde. En tegen Volendam merkt hij gewoon gelijk weer dat het is een stukje creativiteit dat je gewoon enorm gemist hebt. Je hebt überhaupt, we hebben het wel eens gekscherend gehad over de BBB voorin, Berghuis, Brobbey, Bergwijn. Maar daar heb je, denk ik, 1 keer of 2 keer mee kunnen spelen na de winterstop. Want telkens was er wel iemand geblesseerd. Op een gegeven moment waren ze alle 3 afwezig. Dat heb je heel erg gemist.
Dus jij zit ook een beetje in die wat als fase. Wat als ze wel gewoon...
We worden allemaal complotdenker van zo'n seizoen.
Niet per se. Ik zit wel te kijken naar volgend seizoen. En wat moet je dan willen met Berghuis? Ik denk dat je toch serieus moet gaan kijken naar... Moet je niet gewoon afscheid nemen van Berghuis?
Maar waarom? Waarom zou ik eigenlijk
omdat hij 4 à 5 miljoen euro per jaar opstrijkt. Omdat hij ook in de wedstrijden die hij wel gespeeld heeft... Het is een enorm contrast ten opzichte van hoe het de afgelopen periode verlopen is. Maar hoe het de afgelopen periode verlopen is, mag natuurlijk voor Ajax geen standaard zijn.
Nee.
We mogen volgend seizoen zeg maar niet rationeel ingaan met... Nou ja, gelukkig was het beter dan afgelopen seizoen. Want de afgelopen seizoen is het meest dramatische seizoen wat ik meegemaakt heb als Ajax-supporter. En ik denk nog steeds dat je gewoon kritisch moet zijn op wat je in je selectie rond hebt lopen. En je hardop af moet vragen... met wat Berghuis verdient, met wat Berghuis bijdraagt, met de leeftijd die hij heeft. En dus het feit, hè, wat hij nu laat zien, is, mag je normaal gesproken verwachten, zijn top. Het gaat niet meer beter worden, het kan alleen nog maar minder worden. Moet je hem er dan bij willen houden? En als Berghuis dan zoiets heeft van, joh, ik teken voor 2 of 3 jaar bij, ik halveer mijn salaris of ik ga op een prestatiesalaris en ik ga alle zeilen bijzetten om Ajax uit de slop te trekken. Van harte welkom om te blijven wat mij betreft. Maar ik kan me voorstellen dat Berghuis ook zijn financiële eisen heeft.
Ja.
En dan vind ik het wel gewoon een serieuze vraag. Ja, moet je daarin mee willen gaan?
Ja, het is heel goed in ieder geval, denk ik, om dat hele vraagstuk over vertrekkende spelers en van wie moet je afscheid nemen, om dat op die manier te rationaliseren eigenlijk. Want dat doet Ajax ook, hè? Als je gaat proberen te denken hoe Ajax denkt daarover, dan zal het in heel veel gevallen een rekensommetje zijn. Wat kan iemand opbrengen? Wat verdient hij? Past dat in het plan wat we nu hebben? Past dat bij de status die de club nu heeft? Dat soort overwegingen spelen allemaal mee. Maar ik hoop ook dat wat we net al een beetje aanstipten, dat Ajax daarbij ook de inhoudelijke redenering hoog houdt, dat het erg onverstandig is om weer al je ervaren dure krachten te laten gaan. Ja. Denk aan hoe Dusan Tadić afgelopen zomer vertrokken is.
Deli Blind.
Ja, veel te duur, kunnen we beter afscheid van nemen, willen misschien niet meer, en et cetera, et cetera. Dan valt er wel heel veel weg. En dat geldt, ook al zijn ze van een ander niveau dan Tadić en Blind, geldt denk ik voor figuren als Berghuis en Henderson ook. Als je er maar weer afscheid van neemt en denkt ze zijn te duur, laat maar gaan. Beginnen aan iets nieuws, dan is het weer loszand waar je allemaal mee begint. En je hebt toch ook iemand nodig die daar een beetje de boel bij de hand houdt.
Ja, en ergens in het midden zit natuurlijk de sweet spot. Want ik kan Bademba ook wel heel goed volgen. Als je zegt van ja, je wil ook niet allemaal die peperdure spelers maar houden van, oh, dan weet je, dan hebben we in ieder geval wat sterkhouders. En je wil ook niet de lat te laag leggen als Ajax zijnde. Maar ja, inderdaad, om ze allemaal weer te laten gaan, dat... Maar ja, dat is een mooie taak voor de technisch directeur, Roes.
Ik hoop dat je gewoon bij Berghuis nog even, want hij is weliswaar op leeftijd aan het komen, maar nog niet oud. Dat je er nog even uit weet te krijgen wat je er in het najaar van 2021 ook uit zag komen.
Ik denk dat je ook namelijk kijken naar welke positie. Want hij heeft natuurlijk dit seizoen heeft hij grotendeels als rechtsbuiten gespeeld. Hij heeft zelf meermaals duidelijk gemaakt dat nummer 10 op dit moment eigenlijk zijn voorkeur heeft achter de spits spelen. Dan moet je ook gaan kijken naar wat kun je halen in de zomer. Hè? Kun je een betaalbare rechtsbuiten halen die beter is? Of is een nummer 10 een betere optie? Wat wil je met een jongen als Linsson bijvoorbeeld? Er komt in bijvoorbeeld, ik noem maar een naam, Naji Unuvar. Komt er ook weer iemand terug die bijvoorbeeld op de nummer 10 positie speelt? Wil je die jongen een kans geven? Wil je die jongen verkopen? Waar denk je dat Berghuis nog echt toegevoegde waarde gaat hebben? Dat zijn ook allemaal vragen die je moet gaan stellen. Ook hoe wil je spelen überhaupt?
Ja.
Want Berghuis speelde natuurlijk zijn beste wedstrijden onder Ten Hag als vooruitgeschoven nummer 10. En als je met een systeem wil gaan spelen waarin je met 1 nummer 6 speelt, dan ja, moet hij ook weer in een iets andere rol gaan spelen.
Allemaal
ik heb
af,
wel echt ontzettend veel zin in een nieuw seizoen eigenlijk.
Ja,
dat we het er zo over hebben, denk ik, oh wat lekker. En dan Unifar. Denk, oh, dat komt misschien ook weer terug. Zin in. Echt ontzettend aan toe.
Ja, misschien niet volgende week. Mag best nog wel even.
Ja, maar ik heb ook zin in de
wel zin in om te zien hoe het verder gaat. We ronden de wedstrijd af, jongens. Want er valt niet zo heel veel over te zeggen. Behalve dat Ajax natuurlijk goede zaken deed voor plek 5.
En Arm Volendam, dat over de rand werd geduwd.
Daar wilde ik het nog wel even over hebben met jou. Want zo vaak komt het niet voor natuurlijk dat je een ploeg het rechtstreeks een duwtje over de rand geeft. Dat deed Ajax nu officieel met Volendam wel.
Ja.
Deed het pijn?
Ja, ontzettend. Want ik draag Volendam nog heel erg een warm hart toe. Want ik heb zelf lang bij Volendam gevoetbald.
Hey,
ja.
Kijk, dames en heren, we horen iets nieuws over Yosien. Echt.
Dat weet bijna niemand.
Was dat bij RKAV?
Ja, wel bij de amateurtak. Ja. En ik weet niet waarom, maar ik moest gisteren ook, omdat was natuurlijk ook wat met het vrouwenvoetbal aan de hand, moest ik er even aan denken dat toen de vrouwen-eredivisie werd opgericht, toen speelde ik dus nog bij het eerste van RKAV Volendam. En toen kwam een hele delegatie van de FC kwam toen kijken bij ons. Want die dachten van, nou, misschien willen wij ook wel zo'n vrouwentak oprichten. Maar ja, wij speelden gewoon in het vijfde. Wij waren echt zo'n bierteam. Wij stonden, de een nog brakker op het veld dan de ander. Ik geloof dat ze na 10 minuten zijn weggegaan. Dat ze van dit idee hebben afgezien. En ze zijn er ook nooit meer op teruggekomen.
Okay. Dus dat Volendam geen vrouwenteam heeft, dat komt eigenlijk mede door jou.
Ja, ik ben medeschuldig inderdaad. Ja, maar nee,
en
ja,
een prachtige club, hè?
Ja, zeker. En als ik die jingle hoor, zo tung, 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 tung. Nou ja, wij trainen altijd op vrijdagavond daarnaast. En gingen dan daarna het stadion in naar de wedstrijd. Want er stond altijd bij iedere ingang wel een oom of een tante van een teamgenoot. Want dat is Volendam. Dus ja, ik vond het wel pijnlijk, maar nog pijnlijker eigenlijk de rest van het seizoen van Volendam. Want met al die bestuursperikelen, de club is gewoon gegijzeld door gekken eigenlijk.
Ja, ze hebben een seizoen gehad wat in heel veel opzichten een beetje deed denken aan dat van Ajax. Met complete warboel op bestuurlijk niveau. Het grappige is, ik zat in de auto terug van mijn vakantie en hoorde het begin van de wedstrijd. De eerste 20 minuten hoorde ik op de radio langs de lijn. En daar had de verslaggever het consequent over dat Volendam tegen de rivaal Ajax speelde.
Ja, wat echt totaal.
Dan begrijp je echt iets niet. Want zo is de band tussen Volendam en Ajax helemaal niet.
Volgens mij is het zelfs met vrij vervoer al die Ajax. Ik zie dus altijd gewoon op de dijk een biertje te drinken.
Het is goed nabuurschap. En dat is het altijd geweest ook. Toen Volendam die tragische vuurwerkbrand, brand in het café Het Hemeltje had. En daar jaarlijks een soort memorial duel voor was. Was dat altijd tegen Ajax. Dat was de verhouding tussen die twee clubs. En heeft nooit enige rivaliteit tussen gestaan.
Nee, dit zeg maar ook helemaal niks. Het zijn ook twee clubs waar je heel goed allebei voor kan zijn, zoals ik dus.
Dat blijven we ook doen als ze in de KKD spelen volgend jaar.
Ja.
Volendam kan er bijna trots op zijn dat ze vaker dan wie ook gedegradeerd zijn en dus ook vaker dan wie ook gepromoveerd volgens mij.
Ja.
Een ploeg die de heen en weer regelmatig bestijgt, zullen we maar zeggen.
Dus Volendam.
Tot de volgende keer, Volendam. We gaan versnellen, jongens, want we moeten richting het einde van de podcast. Ik wil het, we moeten het even hebben over de landskampioen PSV. Badem Babari, zeg het eens. Ja. PSV, de landskampioen.
Moet je erover zeggen, het is volledig verdiend. En ik denk dat we in maart allemaal wel geconcludeerd hadden dat dit bijna niet meer mis kon gaan voor PSV.
Ja.
Dus een volledig verdiende titel. Mooi voor Bos. Draag nog altijd een warm hart toe. Heeft in 1 jaar tijd bij Ajax dingen laten zien die ik niet voor mogelijk had gehouden. Dus als ik het iemand bij PSV gun, is Peter Bos.
Ja, ja, ja. Ik ga het nog even wat pijnlijker maken, want we moeten hier even in poeren.
Wil je het hier niet alsjeblieft gewoon alleen maar even met Bademba over hebben?
Als PSV nog 2 wedstrijden ruim wint, zijn ze mogelijk de cijfermatig beste landskampioen ooit uit de Nederlandse geschiedenis. En dan streven ze ook het Ajax van 1972 voorbij. Hoe goed is dit PSV?
Bademba.
Joost geeft de beurt aan Bademba.
Dit PSV is goed, maar niet uitzonderlijk goed. Het Ajax van 2018-19 was beter dan dit PSV.
Ja, dat denk ik ook.
En dat zag je ook tegen Dortmund. Tegen Dortmund heeft PSV in principe 2 keer een prima wedstrijd gespeeld. Maar komen ze uiteindelijk gewoon net tekort. En dat zag je eerder in de Champions League groepsfase, zag je dat ook tegen Arsenal. Het is, denk ik, waar ze gekomen zijn in de Champions League. Beste 16 ploegen van Europa met met wat groepswedstrijden, uitslagen die een beetje meezaten, zeg maar. Nou, dat is denk ik ongeveer hoe goed dit PSV is. Met een aantal spelers ertussen. Ik denk aan een Noah Lang. Ik denk aan een Saibari.
Joey Veerman.
Veerman ook wel. Die is denk ik sowieso wel toe aan een stap hoger op. Maar ik denk in een Lang, in een Saibari misschien Dest. Die zich een beetje herpakt heeft na toch wat paar miserabele jaren elders in Europa. Dat jongens zijn die, als ze zich goed door blijven ontwikkelen, Bakayoko ook trouwens, die echt bij een grote club in Europa terecht kunnen komen. En dan zullen van die vier zullen het er misschien één of twee daadwerkelijk slagen. En ja, de rest zal ongetwijfeld een mooie carrière elders hebben. Veerman zal misschien een mooie stap maken, maar heeft denk ik, is denk ik ook net te oud om te zeggen dat hij echt nog de potentie heeft om heel hoog te komen, al weet je het nooit. En verder, ja, cijfermatig de beste kampioen, dat zal. En in dat opzicht, als het ze lukt, gefeliciteerd. Ja, ik moet zeggen, dit vorig jaar,
dit klonk totaal niet cynisch, Bademba. Nee.
Vorig jaar, toen Feyenoord kampioen werd, toen baalde ik er echt van. Omdat je toen ook tot aan maart nog wel, zeg maar, met de illusie in je hoofd hebt gelopen van, nou, misschien kan het nog. Het zit er nog in.
Ja.
En eigenlijk was op het moment dat ze met 5-2 onderuit gingen in Eindhoven al duidelijk dat de titel, daar moet je in Amsterdam dit seizoen niet over praten. En ja, wat dat betreft, ja, doet ook allemaal een stuk minder pijn.
Maar toch raak je wel aan iets interessants, vind ik, hoor, wat betreft PSV. Dat, ja, hoe het in de Eredivisie gaat, nou, dat bepaalt of je goed bent. Maar hoe je het in Europa doet, dat bepaalt echt of je top bent. En dat inderdaad PSV, nou, ze waren er uiteindelijk natuurlijk vrij snel uit in de Champions League.
Ja, maar wel gewoon overwinterd ook, hè? In de Champions League, onderschat dat niet.
Tuurlijk, dus het is ook niet dat ze slecht waren.
Dus ik vind het wel een heel goed PSV. En ook wel een absoluut een historisch PSV. De cijfers in de Eredivisie, gekoppeld aan het feit dat ze er ook mee door de groepsfase van de Champions League komen, geeft aan dat we hier met een buitengewoon sterk PSV te maken hebben. Ja, en dan denk je als Ajaxiet ook bijna, als je dan toch een keer zo'n compleet geïmplodeerd baggerseizoen wilt beleven, dan is het eigenlijk wel fijn dat het nu is. Want een aanzienlijk sterker Ajax had het ook afgelegd tegen dit PSV.
Ja, want Feyenoord maakte ook geen enkele kans. En die hebben het toch ook een aardig seizoen gedraaid.
Dus dan maar nu. Ik voel me er absoluut niet te groot voor om PSV een pluim te geven. En te zeggen, gefeliciteerd, geniet hiervan. Want dit was een landstitel zoals je ze maar heel zelden meemaakt voor hun. Van dit kaliber. Ja. Het doet een beetje denken aan wat Ajax in 21-22 had. Een ploeg die vlammend door de groepsfase van de Champions League heen gaat. Erop rekent, erop hoopt dat het nog veel meer kan worden. Dat gebeurt dan niet.
Nee.
Het ging tegen Benfica meteen mis. Maar uiteindelijk wel een sterk team en een heel overtuigende kampioen. En dat is PSV zeker ook. Nou, goed.
Ook weer een wat alsje. Wat als Van der Sar niet zo'n verschrikkelijk groot ego had en Bos wel gewoon naar Ajax was
gegaan. Dan hadden we een heel ander verhaal gehad. What if? Het thema van deze podcast. Ja. What if? Over de trainers bij Ajax gaan we het niet meer hebben. Met Graham Potter wordt gepraat. Dat gat schijnt nog altijd groot te zijn. Ajax kijkt naar andere mogelijkheden. En dat zou dan in eerste instantie Farioli zijn. Hebben we het vorige week al over gehad. Wat kunnen we over hem zeggen, Bademba?
Ik kan er niet heel veel zinnigs over zeggen. Ik heb zijn teams en zijn tactieken en dergelijke allemaal niet heel uitvoerig bestudeerd. Ik kan puur, en dat is super irrationeel, zeggen dat ik aan mezelf gemerkt heb de afgelopen week dat ik misschien stiekem wel een beetje hoop dat hij het wordt. Omdat het toch overkomt als het is een jonge trainer. Die heeft nog alles
35.
Heeft nog alles te bewijzen. Van wat ik gehoord heb is het wel een man die geobsedeerd is met het spelletje. En als je het toch hebt over een wederopbouw, dan is dat misschien net iets wat je liever wil dan iemand die nog 70 miljoen meegekregen heeft van zijn vorige werkgever. Niet zeggende dat het hem allemaal niks uitmaakt, hoor. Ik geloof echt wel dat Potter er vol voor zou gaan als hij Ajax-trainer wordt.
Ja.
Maar wat ik zeg, ik gevoelsmatig, puur irrationeel, heb ik zoiets van, nou, die Farioli, dat klinkt wel als een spannend experiment of zo.
Ja. En in het duister tasten over die trainer doen we op dit moment allemaal. Veel meer dan dat kunnen we er ook niet over zeggen. Het is volstrekt onduidelijk wie of wat dat gaat worden.
Ik ben wel echt heel erg opgelucht dat zo'n naam als Pascal Jansen gewoon totaal niet de revue passeert. Wel, het wordt hem persoonlijk gevraagd.
Ja.
Toen heeft hij ook wel gezegd dat hij niet is benaderd door Ajax. En dat vind ik wel een opluchting, moet ik zeggen. Dat we het niet in dat kaliber
zoeken. Frank de Boer, idem
dito. Och, echt.
Heel blij mee dat dat inderdaad het beleid is van de mensen die er nu zitten bij Ajax. Goed, we gaan nog één dingetje doen. Dan gaan we een klein beetje over de tijd heen, maar dat geeft niet. We gaan even een kampioenenballetje doen. We hebben hier niet zo lang geleden een hele uitzending ingeruimd voor op dat moment de enige volwassen Ajax-ploeg die nog kampioen kon worden in zijn competitie. De Ajax Zaterdag Amateurs. Nou, die hebben nu twee keer achter elkaar verloren en die titel is uit zicht. Ze moeten zich richten op de na-competitie. Maar er zijn wel andere ontwikkelingen. En dan moet om te beginnen Bademba iets zeggen over de Ajax onder 18.
Ja, die zijn onlangs voorjaarskampioen geworden. En AZ onder 18, die werden najaarskampioen. En aanstaande zaterdag, en eigenlijk had Wessel hier moeten zitten, want die kan er beter over vertellen. Maar aanstaande zaterdag spelen ze dus de beslissingswedstrijd om het algehele kampioenschap. En dat is best belangrijk, want omdat Ajax 1 vorig jaar ook zo slecht presteerde en Ajax onder 18 geen kampioen werd, speelden ze dit jaar dus geen Youth League. En als ze dus die beslissingswedstrijd tegen AZ onder 18 wel winnen, dan spelen ze volgend jaar, ongeacht het enorme baggerseizoen dat Ajax 1 gehad heeft, wel Youth League. En dat is voor een hele hoop van die spelers, dat hoor je aan, zowel spelers als trainers die dat meegemaakt hebben en die spelers meegemaakt hebben, dat het echt een enorm belangrijke ervaring is. Het is gewoon het hoogste voetbal dat je kan spelen op die leeftijd.
Ja, dus van onschatbare waarde.
Ja.
Ja, en daar zeggen we dus ook bij, dat zou het vlaggenschip van de Ajax-jeugd zijn dat dan landskampioen wordt. Dat kan aanstaande zaterdag zijn beslag krijgen. Want jong Ajax rekenen we bij het profvoetbalbedrijf. Ajax onder 18 is het vlaggenschip van de toekomst. En die kunnen dus de algehele landstitel nog grijpen.
Yeah.
En dan opent zich ook nog een klein geitenpaadje, een deurtje naar misschien wel de landstitel voor de Ajax-vrouwen. Toch nog.
Het andere Ajax 1. Ja, het is echt bizar, want dat leek echt heel lang een gelopen race.
Ja.
Volgens mij zelfs de reden dat Bakker al een paar maanden geleden Toren heeft gekregen dat zij volgend seizoen geen trainer is van de Ajax-vrouwen. Maar de Ajax-vrouwen kunnen nog kampioen worden.
En dat hoe kan dat nou?
Nou, Twente die heeft het een paar keer op rij laten liggen om het af te maken eigenlijk. Door eerst 2-2 gelijk te spelen tegen Utrecht. Daar konden ze al kampioen worden, hebben ze dus niet gedaan. Mede omdat Ajax toen met 3-0 van AZ won met die uitgestelde wedstrijd. Toen kon Twente het, moet ik het even goed zeggen, afmaken uit tegen Fortuna Sittard. Hebben ze 2-0 verloren. Wat op zich geen schande is, want Sittard is best een goede ploeg. Maar toen won Ajax door een late penalty ingeschoten door Sherida Spitsen met 2-1 van de PSV-vrouwen. En toen stonden Ajax en Twente ineens nog maar 2 punten van elkaar af. Twente 53 punten, Ajax 51 punten. De kans is niet super groot. Twente kan het nu alsnog in eigen huis afmaken tegen Telstar komend weekend. Toch wel een laagvlieger.
Ja,
dus,
ja.
Maar goed, je weet het niet, want ze hebben het nu al 2 keer. Dus de spanning is natuurlijk enorm. Enorme druk ligt erop. Dus de vraag is eigenlijk hoe goed ze daar mee om weten te gaan. En Ajax speelt tegen ADO Den Haag uit. Dus die moeten ze dan echt winnen. En Twente moet echt verliezen.
Ja.
Maar het kan. Het zou echt bizar zijn.
En dan vorig jaar was al gek. Toen Ajax het hele seizoen tweede of lager stond. In ieder geval niet op de eerste plaats. En één speeldag voor het einde de koppositie overnam. Ja. Eigenlijk Twente via de vluchtstrook inhaalde.
Ja.
En dit zou daar een nog spectaculairder en absurder geval van zijn.
Ja, en ESPN zendt het uit zaterdagmiddag om 4:00 met een schakelprogramma. Dus dat vind ik echt ontzettend tof. Dus ik ga echt voor de buis zitten.
Dan moet het haalbaar zijn om op de toekomst naar de onder 18 te kijken en daarna in de kantine de televisies de Ajax-vrouwen te volgen op tv in Den Haag. Twee Ajax-teams die nog kampioen kunnen worden. En dan gaan de Ajax zaterdag amateurs het gewoon via de na-competitie doen.
Tot zover jouw voorspellend vermogen, Menno.
Ja, die hebben we toch weer even in moeten slikken.
Geen
nou goed, we gaan afronden hier, jongens. Toch weer fijn om met jullie eventjes 40 minuten over Ajax te praten op de maandagochtend. Dit was Brani voor deze week. Mijn naam is Menno Pot, presentator. De productie van deze podcast is in handen van Josien Wolthuizen, die ook aan tafel zat. Dankjewel.
Ongelooflijk.
Dat je erbij was, Josien. Bademba Barry van Ajax Showtime, bedankt voor het komen.
Yes.
En de techniek komt voor rekening van Samme Kors in eendrachtige samenwerking met de mensen van de Smet Studio. Dankjewel, Michael, daarvoor. Dit was Brani voor deze week. Tot de volgende.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.